Goedemiddag, luisteraars. We hopen weer verder te lezen over de bekering van Saulus van Tarsen. Maar zingen we eerst Psalm 54 en daarvan het eerste en het derde vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Ach, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn rede gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit de angst gered. En het derde vers. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan. Aan mijn verspiederen vergelden. We noemden nu Psalm 54 en daarvan de versen 1 en 3.
Thank you.
Wij lezen u een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 26, de versen 9 tot en met 16. We noemden u Handelingen 26, de versen 9 tot en met 16. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren, en bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ook, als ik naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag, op de weg een licht boven de glans der zon, van de hemel mij en degene die met mij reisden omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik ene stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versenen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Tot zover. De vorige keer hebben we gehoord hoe Saulus getroffen door het machtswoord van Jezus ter aarde gevallen is, en een stem hoorde, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En op zijn vraag, wie zijt gij, Heere, te horen krijgt, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. En hoe hij bevende en verbaasd uitroept, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere tot hem zegt, sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. Saulus wordt dus niet getroost zoals u wellicht zou denken. Dat kon nog niet. Daarvoor was geen plaats in zijn ziel. En de Heere is teer op zijn eer. Nee, denk maar niet dat u het te benauwd hebt gehad. Dat God toch wel wat hard is. Uw geduld te zeer op de proef stelt. Nee, u moest eens weten hoe zijn liefde hart dringt in zijn middelaarsboezem, om zich te ontsluiten aan de ziel van de ontblote zondaar. Als u dat verstond, gaf u het volkomen op voor God. Er is nog iets anders. Jezus wil mensen betrekken in de redding van Saulus. Jezus verwijst Saulus naar zijn dienaren, die hij zo trots heeft vervolgd. Het is daarom tevens een toetssteen van de gehoorzaamheid, een daadwerkelijk bewijs dat zijn vijandschap is gebroken. Zo moet Saulus horen naar een ander, om Jezus' woord te kennen. Jezus schenkt hem hoop in de ziel op genadige aanneming. Hij laat nog een deur der hopen open, nog 3 bange dagen zijn op komst. Luister nog weer naar Calvijn. Jezus zendt Ananias niet zonder oorzaak naar een ander, hoewel het gezag en de kracht van het werk alleen bij hem berusten. De Heere wilde Saulus bescheidenheid leren, dat hij hem aan een van zijn discipelen ter onderrichting toevertrouwde, evenals of hij zich nog niet verwaardigde om gemeenzaam met Saulus te spreken. De Heere verwijst hem naar zijn dienaren, die hij tot nog toe zo trots heeft vervolgd en veracht. Ook wij worden tot ootmoed vermaand. Wie van ons zal er bezwaar in hebben om naar enig leermeester te horen, indien die leermeester slechts door Christus aangesteld is? Dit is, indien hij zich met de daden dienstknecht van Christus bewijst. Dat Ananias dus naar Saulus gezonden wordt, geschiedt om de ambten in de kerk in ere te houden. Wie u hoort, hoort mij, zegt Jezus. Saulus moet dus op Jezus' bevel gaan naar Damascus, en aldaar zal hem gezegd worden wat hij doen moet. Hij weet niet door wien en evenmin kan hij vermoeden welke boodschap voor hem zal zijn. Hij is nog verbaasd, nog beven zijn leden en trilt zijn ziel. Ja, indien diezelfde Jezus hem niet had ondersteund en staande gehouden, hij zou zeker de geest hebben gegeven. Maar ging het ons ook niet aldus? Zouden wij niet verteerd en vergaan zijn, toen de majesteit van God ons werd ontsloten en onze ziel werd gesteld voor Gods aangezicht? Was het niet of wij vergingen? Wee mij, ik verga. Was dat niet de uitroep die werd gepest uit het geprangde gemoed? Deze dingen moeten ervaren worden om te verstaan wat Saulus wedervoer. Op 1000 vragen konden wij niet één antwoorden. En in één vraag werd het oordeel van God als een brandend vuur in de ziel geworpen. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Werd de ervaring van de ontblote zondaar. Werd dat ook al de ervaring van uw ziel. Hoe zal Saulus de reis naar Damascus verder maken? Hij ligt nog ter aarde in het stof. Koninklijk heeft het weer klonken uit Jezus' mond. Sta op en ga in de stad. Een ogenblik wordt onze aandacht gevraagd voor de metgezellen van Saulus. We lezen van hen en de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. Zo heeft de Heere gezorgd voor getuigen bij de bekering van Saulus. Maar ook heeft hij daardoor die mannen gesteld voor de vraag: wie zegt gij dat ik ben? Zo gaat het nog als God de mens bekeert. De huisgenoten kunnen hiervan niet onkundig blijven. Ja, zij horen een getuigenis dat tevoren niet werd vernomen. Zij zien de glans van het leven op het gelaat. Dat was als verwrongen door smart en ontzetting. Werden huisgenoten en verwanten en buren niet gewaarschuwd? Was de daad van God in de ziel niet tevens een machtig getuigenis voor de omgeving? En wat was het gevolg? Soms heeft men ermee gespot, zoals op de Pinksterdag. Zij zijn vol van zoete wijn. Anderen hebben verbaasd gestaan en vielen een wijle ter aarde. Het was alsof zij bogen voor God, maar ze zijn weer opgestaan en bleven die zij waren. Ja, soms legde de bekering van man of vrouw, van dochter of verwant, wel beslag op het leven, en kwam er in het gezinsleven en de levenspraktijk koersverandering, maar men bekeerde zich niet tot God. Soms ook keerde men weldra weer tot de gewone gang van het leven van de wereld. Ofwel kwam tot openbare vijandschap. In de bekering van Saulus zoekt God tegelijk anderen en stelt hen voor de keus. Of zij zullen volharden in hun onbekeerlijkheid, dan wel zich zullen onderwerpen. Daarom zal ook het oordeel des te zwaarder zijn, indien wij ook op die getuigenissen van Gods ontferming geen acht hebben geslagen. Jezus sprak tot de Joden, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds inzakken als bekeerd hebben. Daarom zal het Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Ja, klaag de Heere niet bij de profeet: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. De wateren van de Dode Zee werden gezond, overal waar de tempelstroom kwam. Maar haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Ik ben, zo sprak Jezus, tot een oordeel in deze wereld gekomen. Men kan niet neutraal blijven. Wat dunkt u heden van de Christus? Als ik u mijn goddelijke meester mag aanprijzen, u bidden van Christus wegen, alsof God door ons bad, laat u met God verzoenen. Wat zult u dan heden doen? Daarom zalig de mens, die door de almacht van de genade wordt aangegrepen en zich gewonden mag geven aan God. Voor we verder gaan, zingen we eerst Psalm 119, de versen 53 en 86. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw gena bestendig zal bewaren. En ook het 86e vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. We noemden u Psalm 119, de versen 53 en 86.
Thank you.
wat gebeurde er met die mannen die met Saulus overweg reisden? Laat ik u de schriftgegevens voorleggen. Zij stonden verbaasd. En in hoofdstuk 26 lezen we: En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende. Geen wonder dat de schriftkritiek ook hier tegenspraak meende te ontdekken. Toch is de zaak heel eenvoudig. De metgezellen van Saulus zijn ook ter aarde gevallen door een machtsdaad van God en de schrik van het licht dat hen omscheen. Weldra zijn ze weer opgestaan en hebben zich hersteld. Saulus bleef nog ter aarde liggen, want de schok die hij ontving trof dieper. Het licht omscheen hem niet slechts van de hemel, maar het licht des geestes verlichtte zijn ziel en ontvonkte in zijn binnenste een leven dat niet meer kon sterven. Saulus bleef liggen tot Jezus hem verlof en bevel gaf op te staan. Verder lezen we van de metgezellen, horende wel de stem. En in hoofdstuk 22 zegt Paulus: En die met mij waren zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem desgenen die tot mij sprak hoorden zij niet. Hier lezen we, horende wel de stem, maar niemand ziende. Hoe moet dit alles worden verstaan? Immers het staat voor ons vast dat de schrift als Gods woord geen tegenstrijdigheden bevat. We zoeken dus niet het tegenstrijdige te harmoniëren, maar de eenheid van de gegevens te verstaan. De zaak is ook hier eenvoudig. De metgezellen hoorden wel geluiden, maar geen bepaalde woorden. Wel hoorden ze de stem, maar bepaalde woorden konden ze niet verstaan. Dit kan mede hierin zijn oorzaak hebben gehad, dat Jezus Saulus toesprak in het Hebreeuws, dat de metgezellen niet gekend zullen hebben. En wat het zien van het licht aangaat, dit zal aldus zijn te verstaan, ze zagen geen persoon, maar wel de lichtglans, hoorden wel een stem en wisten dus dat een persoon sprak, maar zagen hem niet. We leren hieruit tevens dat we niet met een visioen te doen hebben, maar met een werkelijke verschijning. Die mannen ontbrak het aan het inwendige orgaan, door de Heilige Geest, om te zien en te horen wat Saulus zag en hoorde. Ook al behaagde het de Heere Jezus, dat zij lichtschittering en stemgeluiden zagen en hoorden. En Saulus stond op van de aarde, en als zij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. Saulus heeft Jezus gezien. Hij hoorde niet het gezang van de gezaligden. Hij was niet opgetrokken in de derde hemel, wat 6 of 7 jaar later geschiedde. Nee, de openbaring bepaalt zich in verband met het doel tot een verschijning van de verheerlijkte Christus en zijn goddelijke opdracht. Hier is de plaats van zijn verbrijzeling, van zijn onderwerping aan God. Daarom neemt de Heere Jezus zijn ontsteltenis nog niet weg. Johannes op Patmos, die als dood lag aan Jezus voeten, hoorde, terwijl Jezus zijn rechterhand op hem legde: Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En tot zijn verschrikte volk vloeide de sprake als helende balsem van zijn lippen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Saulus stond op van de aarde, op het bevel van Jezus dat hem zoveel kracht gaf, dat hij met of zonder hulp van zijn metgezellen kon opstaan. Het woord van de koning is met mogendheden en majesteit. Zie daar een gebroken man. Zo had hij nog nooit ter aarde gelegen, zo was hij nog nooit opgestaan. is zij ook daarin niet het voorbeeld van de verslagen en verbroken zondaar, die zijn aangezicht verborg in het staf, die in zijn benauwdheid zijn klacht voor Gods aangezicht heeft voortgebracht. Saulus is blind. Als hij zijn ogen opheft, zijn oogleden opslaat, ziet hij niemand. De mannen kan hij niet zien. Jezus ziet hij niet meer. Het licht van de hemel heeft zich inmiddels teruggetrokken. Zie hem daar staan, de blinde Saulus, ontdaan van al zijn trots. Was het niet voor hem om te besterven? Geen gezicht meer op Jezus, niet meer omstraald door hemels licht. Lichamelijk blind, mede door de verblindende glans van dat licht dat hem omschenen had, boven de glans van de zon. Deerniswaardig is zijn toestand. Zoveel heerlijkheid had hij gezien. Een machtige, harddoordringende en neertreffende spraak had hij gehoord. Hij had de verzenen tegen de prikkels geslagen. Jezus leeft in glorie. God toornt over de zondaar Saulus. De gerechtigheid oordeelt hem. Zie hem daar staan, gevat bij de hand, geleid naar Damascus, waar hij zou binden en wegvoeren degene die van die weg waren. Hij is waarlijk arm, ellendig, blind, jammerlijk en naakt. Kent u die gebroken, uitgeschudde man? Hij is op weg naar Damascus, waar de Zoon in hem zal worden geopenbaard. Hij kan vergeleken worden met de blindgeborene, op wiens ogen Jezus slijk streek, als zinnebeeld van de ontdekking des geestes, die de mens tastbaar blind maakt, op weg naar Siloam, het welk betekent uitgezonden, zinnebeeld van Jezus als zaligmaker, als degene die blinden schenkt het lieflijk licht. Hij had zichzelf nu leren kennen als een van degenen van wie hij schreef aan de Romeinen, en gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. In verblindend licht verschijnt voor deze blinde de diepte van zijn hart. Hij is zich bewust de heerlijkheid van de verheerlijkte Heere der heerlijkheid, en zijn gemeente op aarde heeft hij vervolgd. Hij heeft met welgevallen het bloed zien vloeien van de martelaar Stefanus voor deze koning. Dit alles is onherstelbaar. Hij kan de losprijs niet betalen. In tijd nog eeuwigheid kan hij het rantsoen voldoen. Alles dagvaart en klaagt hem aan voor God. Hoe bang wordt het de zondaar, als de zonde niet meer geboet kan worden? Dan wordt het kaf van onze eigen gerechtigheid verteerd in een hete gloed van droefheid naar God, onherstelbaar. En toch, gelukkig de mens die deze plaats vond. Want nu is de weg van genade gebaand, om weldra te ervaren, en als hij niet had om te betalen, schold hij hem alles kwijt. Jezus toch is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik vraag u weer, kent u deze ervaring? Zie, God heeft zijn vanger gevangen. Saulus is gebroken en overwonnen. Naar Damascus wordt hij geleid, aan de hand van de metgezellen, als Gods gevangene. Hij is nog gehuld in dikke duisternis, maar de zon der gerechtigheid zal over hem opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Zingen we nu eerst van Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En het tweede vers, hij is al treft u het felst verdriet. En het vierde vers, De Heer zal u steeds gadeslaan. We noemden nu van Psalm 121 de versen 1, 2 en 4. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. Zo voerde Jezus heerschappij over Saulus en zijn metgezellen, die hem moesten geleiden naar Damascus. De Heere regeert. Saulus neemt zijn intrek in de straat genaamd de Rechte, in het huis van een zekere Judas. Dat had Saulus enkele uren tevoren niet gedacht, noch begeerd. Hoe ging het hem in die 3 dagen die verliepen, van zijn aankomst in de stad, totdat Ananias tot hem kwam, in de naam van Jezus? Onze tekst vermeldt allereerst dat Saulus 3 dagen blind is gebleven, en verder dat hij 3 dagen niet at noch dronk. Saulus vastte. Menigmaal had hij gevast als Farizeeër. Menigmaal had hij een droevig gelaat vertoond voor de mensen. In Israël was het vasten voorgeschreven op de grote verzoendag. Gij zult uw zielen verootmoedigen. Sinds de ballingschap had het vasten al breder plaats ingenomen in het Jodendom. Het werd een verdienstelijk werk. Daarom weerklonk het vermanende woord van de profeet. Zou het zulk een vasten zijn, dat ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle? Is niet dit het vasten, dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid? De Heere Jezus had wel het misbruik gestriemd, maar het rechte vasten niet afgekeurd. Hij sprak op de vraag: waarom vasten uw discipelen niet? Hoe kunnen de bruiloftskinderen vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen komen, als de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten. Op de vraag van de discipelen, waarom zij de duivel uit het maanzieke kind niet hadden kunnen uitwerpen, antwoordde hij: dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Het vrijwillig vasten nu bleef in Gods kerk bestaan. Hier vinden wij het bij Saulus als teken van droefheid. Hij was zo aangegrepen, zijn ziel was zo doorwond, dat hij niet kon eten of drinken. Nee, ik spreek nu niet over de Roomse vastenpraktijk, maar herinner er slechts aan dat de reformatie terugriep tot het schriftuurlijk vasten. Met name Calvijn wekte hiertoe op. Vasten tot beteugeling van het vlees en tot oefening van de geest, tot voorbereiding van het gebed en tot verootmoediging voor God. Ook onze vaderen kenden het vasten in hun vasten en bededagen, bij vervolging, in volksnoden en rampen. De genade voert de mens op een weg die hard is voor het vlees. Saulus vastte, at niet en dronk niet, die 3 dagen. Hij kermde om ontfermen, alles ontzonk hem. De in zichzelf verlorene heeft toch een lichtstraal opgevangen van Gods ontfermen, dat tollenaren en zondaren redt. Welk een dorst naar gerechtigheid en verzoening brandde in zijn hart. Alles wat hij had gemeend te bezitten, werd hem schade. Gewin is het om zo in de dood te gaan, om zo aan zichzelf te sterven. Zie hier de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Ik ken mijn ongerechtigheid en mijn zonde is steeds voor mij. Ervaren zal Saulus, en ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht en licht maken, en het kromme tot recht. Kom, begeven wij ons thans naar het huis van Ananias in Damascus, die door een hemelse openbaring wordt geroepen om dienstbaar te zijn aan de redding van Saulus. Des Heeren wegen zijn altijd wonderlijk. Zijn woord, ik zal voorts wonderlijk met u handelen, wordt in grote verscheidenheid tot waarheid in het leven van zijn kerk. Dit leren we ook in de geschiedenis die ons de bekering van Saulus doet kennen. Immers, We moeten thans op bezoek bij een zekere Ananias om ingelicht te worden over het werk van God in Saulus. Daar in Damascus dan woonde een zeker discipel met name Ananias. Al weten we verder niets van deze man, de uitdrukking discipel zegt ons toch meer van hem dan een uitgebreide levenskroniek. Of nee, de uitdrukking discipel spreekt ons van de verheerlijkte Christus, die verheven is aan de rechterhand des Vaders, om vandaar zijn gemeente te vergaderen, te beschermen en te bewaren. Een van die vergaderde onderdanen van zijn rijk nu was deze Ananias. Jezus heeft geen geboren onderdanen, want wij waren van nature vijanden gelijk ook de anderen. Wij waren verduisterd in het verstand door de onwetendheid die in ons is. Wij waren op school bij de vos der duisternis en hebben geleerd kwaad te doen. Maar Jezus maakt zijn discipelen leerlingen door zijn geest en woord. Als de hoogste profeet en leraar verlicht hij het verduisterde verstand met zaligmakende kennis. Dan leert hij de discipel bidden, leer mij de weg door u bepaald. Zalig wie op die school is genomen. Het mag dan zijn dat wij geen beste leerlingen zijn, veel herhalingsonderwijs behoeven. Toch staat Jezus voor zijn discipelen in. Hij maakt hen wijs tot zaligheid. Al mijn kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Ik vraag u nogmaals, bent u reeds op die school? Van nature doen we gelijk we geleerd zijn. Dat is de wil van het vlees en der gedachten. Deze Ananias, daar in Damascus, was nu een discipel van de Heer Jezus. Hij was onderwezen door de Heilige Geest en daardoor was hem het verstand geschonken om de waarachtige te kennen. Zijn naam was Ananias. Hij wordt hier voor het eerst genoemd. Zijn naam betekent evenals Hanania, de Heere is genadig. Zie daarin ligt zijn discipelschap verklaard. Hij droeg niet alleen die naam als onderscheidingsteken van andere mensen. Het was niet slechts een naam voor hem. Nee, die naam drukte uit wat God voor hem was geweest en had gedaan. Dat was louter genade en geen verdienste. Denk maar aan zijn naamgenoot, die ons in Handelingen 5 wordt genoemd. De man van Safira. U weet wel hoe die man plotseling stierf voor het aangezicht van Petrus, omdat hij de Heilige Geest had gelogen. Maar deze Ananias was door genade een oprecht man, een van degenen van wie de Heere zegt, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Ananias, de Heere is genadig. Daarvan, van die genade Gods, zal Saulus roemen. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u. Het is Gods gave. Het is wel mogelijk dat deze Ananias een van de discipelen was, die met de vervolging ten tijde van Stefanus naar Damascus is uitgeweken. In de gemeente van Christus aldaar was hij een geacht discipel, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden. Maar hij is verder een man die toch niet op de voorgrond treedt. Deze Ananias nu, zo lezen we, ontving een gezicht. De Heere wilde hem gebruiken in zijn dienst. Dat zien we dan de volgende keer. Zingen we tot slot nog van Psalm 124, de versen 1 en 4. Dat Israël nu zegge blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En wat er volgt in het vierde vers, ontkwamen haast des vogelvangers net. We noemden nu Psalm 124, de versen 1 en 4. allen hartelijk gegroet en veel sterkte toegewenst. De Heere mocht ons in zijn gunst willen gedenken.